onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hen die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen gemeente uit Psalm 89, de versen 9 en 10. Psalm 89, vers 9 en 10. Gij hebt alleer van hem die gij geheiligd had gezegd, in een gezicht dat zoveel troost bevat, ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Het 9e en ook het 10e vers van Psalm 89.
Thank you.
kerk van alle eeuwen, gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we het laatste vers van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Aansluitend lezen we uit de schriften en de schriftlezing is deze avond uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 22, de versen 24 tot en met 46. We noemen nu Lucas 22, de versen 24 tot en met 46 als schriftlezing, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het zevende vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen Lucas 22 vanaf het 24ste vers. En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen: de koningen der volken heersen over hen, en die macht over hen hebben worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo. Maar de meeste onder u die zij gelijk de minste. En die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit Of die dient. Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft, opdat ge eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie, de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En hij zeide tot hen, als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft het u ook aan iets ontbroken. En zij zeiden niets. Hij zeide dan tot hen, maar nu wie een buidel heeft, die nemen hem. Desgelijks ook een malen, en die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En zij zeiden, Heere, zie hier 2 zwaarden. En hij zeide tot hen, het is genoeg. En uitgaande vertrok hij gelijk hij gewoon was naar de Olijfberg, en hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende, Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen, wat slaapt ge? Sta op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Tot zover de lezing van het woord van God voor deze avonddienst. Tekst voor de prediking gemeente vindt u in dit gedeelte. Het zijn de versen 31 en 32 van dit 22e hoofdstuk naar Lucas. Lucas 22, de versen 31 tot 31 en 32... waar het woord van God en de tekst voor deze avond luidt. En de Heere zeide, Simon, Simon, de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als ge eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. We hebben dat zo even gezongen, heren. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Want het gaat om het geloof. Zonder geloof zal niemand u kunnen behagen. Maak ons maar jaloers op degene die u kennen wanneer wij dat geloof missen. En geef dat we vanavond ervan overtuigd worden dat dat geloof zo dringend nodig is, ook voor ons persoonlijk, zo jong als we zijn of zo oud als we werden. maar nu horen we het in de lezing van de tekst. Het geloof kan ook ophouden. Niet dat u het werk verlaat, wat uw hand begon, want u zult allen die u vrezen bewaren tot op de dag van Jezus Christus. Maar in de worsteling kan het lijken alsof er geen geloof meer is. En de Satan weet de zwakke plekken. Die begeert met zijn boze begeerte ook vanavond dat het geloof zou ophouden. En u zou het kunnen zijn, heren, dat er zulke mensen onder het gehoor zitten van het woord wat verkondigd mag worden, die veel kwijt zijn, misschien wel alles kwijt zijn. En dat de dingen die vroeger zo anders lagen, nu zo verdonkerd en verduisterd zijn. O God, zou u willen geven dat het onderwijs van uw woord door de kracht van uw geest zo gebruikt mag worden dat ze uitgehaald worden. En dat al degenen die u vrezen, of ze nu in het donker zitten of misschien juist met een heilig verlangen en uitzien hun plaats in de kerk hebben ingenomen, mogen zien op die milde handen, die biddende handen van de Heere Jezus Christus. Want daarin ligt het geloof vast en liggen de oefeningen van het geloof vast en de volharding in het geloof vast, omdat hij gebeden heeft en bidt en zal bidden. Heren, open onze ogen daarvoor voor het eerst en ook opnieuw. En zou u ook dat aspect van de tekst op ons hart willen binden, dat wanneer dan uw vaders en moeders in de kerk zitten, die denken aan hun kinderen die u niet kennen. Misschien wel een jongen die eigenlijk in zijn hart al gebroken heeft met u en uw dienst. Zou u willen laten zien dat uw gezegende Heere Jezus Christus niet alleen maar bidt voor degenen die al tot bekering gekomen zijn, maar ook voor degenen die nog bekeerd moeten worden. Onder en door het woord van de prediking. En heren, mogen wij dan met onze kinderen in uw voorbeden begrepen zijn. Wil u, o eeuwige koning, biddende hoge priester, ons in uw handen nemen en dragen tot voor de hoge troon. Heren, verdiend is het niet. Als wij naar onszelf kijken, dan moet ieder van ons zeggen dat wij gezondigd hebben als we eerlijk zijn. En zonde betekent rechteloos zijn. Het ernaar maken dat u ons voorbij zou gaan. Maar wil u ons aanzien in hem, die biddende hoge priester, die bidt ook als wij en als onze kinderen gezift worden. Op de zeef die zo breed is als Nederland, die zo breed is als deze wereld, gezift worden. Heren, zie ons aan in Christus Jezus. Denk aan heel de gemeente. We dragen haar opnieuw aan u op met de broeders van de kerkenraad, met onze vriend en broeder dominee Van der Meij. Heren, geef u de broeders van de kerkenraad alles wat nodig is om de gemeente te leiden. Geef u hen veel genade, zodat ze met uw geest worden toegerust om de broeders en de zusters te versterken. Wil u ook onze broeder Van der Meij gedenken, hem genade geven, wijsheid, bediening van uw geest. En laat hij voor velen hier in de gemeente tot zegen mogen zijn. Zegen hem, zijn vrouw en de kinderen. Wil u ook zijn met broeder Den Boer en zijn gezin? Heere, u kent hun omstandigheden zoveel beter dan iemand van ons. Zegen ook hen, heere. En laten die biddende handen van de grote hoge priester er zoveel troost in ligt, ook als er aanvechting is en moeite. Laten die biddende handen vol troost als een heilsfontein mogen zijn, ook voor hen. Wil u zijn met de kerken? We dragen onze kerken aan u op. Bidden of u in de gemeenten en in de kerken wilt werken. Of u ons wilt bewaren bij uw woord. En wilt doen wederkeren tot uw woord. En als de vrieskou van de goddeloosheid en van de twijfelzucht en van de verwereldlijking ons als kerken, ons als gezinnen niet voorbij gaat, wil u een vurige muur zijn rondom ons, ook rondom de kerken. En geef een opleving, heren, o gezegende hoge priester, laat dat mogen gebeuren, want het is tijd, Heer, dat gij werken, want wij hebben uw wet verlaten. Heere, wil zo op ons en op de kerken neerzien. Denk aan ons land en ons volk. Wil u zich erbarmen over het Oranjehuis en over de regering, provinciaal, plaatselijk en landelijk. En wil u geven dat ook in de samenleving, waar zoveel gist wat niet uit u is, ook het zuurdeeg van het evangelie toch door mag dringen. En wil u ons als samenleving en als natie doen terugkeren tot u, de levende God. Denk aan deze wereld, Heere, die bloedt uit 1000 wonden. Wil u in deze wereld uw koninkrijk doen komen, laten de werken van de duisternis van de Satan te gronde gericht worden. En wil u geven dat uw koninkrijk gebouwd mag worden. Zegen het werk van zending, van evangelieverkondiging onder Israël en van evangelisatie. En zegen heel bijzonder het werk van de verkondiging van het evangelie en van de pastorale zorg en van alle takken van arbeid die zo heel gewoon en daarom tegelijkertijd zo buitengewoon in de gemeente mogen plaatsvinden. Want daar klopt het hart van uw werk. En daar wilt u uw kerk allereerst vergaderen. Heere, vergader ze ook onder ons. We bidden het uit genade. In de vergeving van onze zonden. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. En we zingen uit Psalm 138, de versen 3 en 4. Dan zingen zij: in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heere wegen. En het vierde vers: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 118, de derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden. Daar riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Dat is het derde vers van Psalm 118, wat we samen zingen aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, als ik zo zou vragen, waarom is de Heere Jezus Christus naar deze wereld gekomen? Dan zou het me zeker in deze lijdenstijd niet verbazen dat een kind zou antwoorden om te lijden en te sterven. En dat is natuurlijk een goed antwoord. Maar als ik dan zou zeggen, ja, maar die man van smarte is ook naar deze wereld gekomen om te strijden. Dan zou u misschien vreemd opkijken. De Heere Jezus, de man van smarte, ja, zo tekent de Bijbel hem. Maar een strijder? En toch is dat laatste niet minder waar. Zo is hij aangekondigd in de oudste belofte die meteen na de zondeval aan Adam en Eva werd gegeven. Toen werd in het vooruitzicht gesteld in die moeder van alle belofte. Ik zal een zoon zenden die de strijd zal aanbinden met het slangenzaad. Dat is met de duivel zelf. En zo is hij op deze wereld gekomen. En zo is hij de lijdensweg gegaan. Juist ook als strijder. Wie zei het ook weer? Was het Luther? Vergeet het niet. Dat er op Golgotha twee soorten bloed hebben gevloeid. Het bloed van de oude slang wiens kop werd vermorzeld toen Jezus zei, het is volbracht. En het bloed van Jezus, die stervend die oude belofte heeft vervuld. En zo willen we vanavond nadenken vanuit de tekst uit dit 22e hoofdstuk van Lucas. Over de lijdende Christus die strijdt voor zijn kerk. Er zijn drie gedachten. Allereerst een profetische waarschuwing. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. In de tweede plaats een priesterlijke voorbede, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En in de derde plaats een koninklijke opdracht. En indien gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. De lijdende Christus strijdt voor zijn kerk. Een profetische waarschuwing, een priesterlijke voorbede en een koninklijke opdracht. Als we deze geschiedenis zo lezen, gemeente, in het Lucas-evangelie, dan gebeurt hier eigenlijk iets wat ongehoord is. We hebben het stukje niet gelezen, maar het gaat aan de schriftlezing vooraf, waarin verteld wordt dat de Heer Jezus Christus het Pascha met zijn discipelen heeft gevierd en het avondmaal heeft ingesteld. En de laatste woorden over de instelling van het heilig avondmaal hebben nog maar net weer klonken, of dan staat er zo dat zij zich af begonnen te vragen wie van hen wel de meeste zou zijn. Moet u zich eens even indenken. Avondmaal gevierd, terwijl de Heere Jezus zelf in de meest letterlijke zin van het woord de gastheer was. Ontroerende woorden gehoord, waaronder het hoge priesterlijke gebed. Vader, ik bid dat zij allen één zijn, gelijk als wij één zijn. En je loopt van de avondmaalstafel af en je stoot elkaar aan en je zegt, en wie zou nou de meeste zijn? Stelt u zich eens voor dat het zou gebeuren 2 weken van nu, als hier avondmaal gevierd wordt. Ja, dan zegt u toch terecht, dat is ongehoord. Of, Of zou hetzelfde in ons hart leven als in de discipelen? Nog nooit overkomen dat die gedachte zelfs tot aan de avondmaalstafel toe in je hart leefde? Ben ik niet meer dan? Nooit voorgekomen die geest van vervloekte zelfverheffing tot in het heiligste toe? Nee, laten we maar niet te gauw zeggen, ongehoord. Laten we buigen en luisteren, want de Heere Jezus Christus heeft juist tegen die achtergrond de woorden gezegd die de tekst vormen voor de prediking van vanavond. Nadat hij rechtstreeks op dat zelfverheven zijn, de trots is ingegaan, klinkt die klemmende waarschuwing. Simon, Simon, zie. En dan moet u goed lezen, de Satan heeft u, dat is niet alleen maar Petrus hoor, Petrus ook, maar het staat er in meervoud toch, heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. Dat ziften is al begonnen, Petrus. Satan heeft het avondmaal gezien. Satan is op een voor ons onbegrijpelijke wijze de stille getuige geweest van alles. En hij is bezig te ziften. Dat zit erachter. Zie het niet? Die geest van zelfverheffing, het is het aanblazen en het inblazen van de boze zelf. En dan voelt u het wel aan, gemeente, dat die woorden zoals aan het begin van de tekst staan, buitengewoon dringend zijn. Simon, Simon. En dat wordt nog duidelijker als we gaan lezen wat er nu echt staat. Satan heeft begeerd. Het gaat hier over de begeerte van Satan. Dat is al een sterk woord, maar als u de oorspronkelijke tekst zou kunnen lezen, dan zou u beseffen dat het eigenlijk nog wat sterker is dan alleen maar het begeren. Je moet dat eigenlijk met een oud woord vertalen. Satan heeft u opgevorderd. De ouderen onder ons weten dat nog wel uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Dan werden sommige dingen door de Duitse bezetters gevorderd. In de tijd bijvoorbeeld dat de Duitsers naar Engeland wilden varen, vorderden ze alle schepen langs de grote rivieren op en er kwam een groot plakkaat op te staan. Opgevorderd, opgeëist door de bezetter. En soms in de laatste oorlogstijd werden fietsen en andere dingen ingevorderd, opgeëist door de bezetter. Zo is Satan, de bezetter van deze wereld, van deze schepping, bezig om mensen op te vorderen. En de Heere Jezus zegt, Satan heeft u opgeëist, gerequiteerd, opgeëist. Waarom om dat te doen? Om u te ziften. Ziften of zeven. Ja, dat is een beeld wat iedere Israëliet zeker uit de tijd dat de Heere Jezus hier op aarde was, kende. Dat gebeurde wanneer de vrouwen het eten gingen klaarmaken. Voordat ze het koren konden malen, dan moest de tarwe of het andere graan, wat ze ook gebruikten, eerst gezeefd worden. En dan gingen ze staan met zo'n grote zeef op de wind. En dan werd die tarwe daar opgestort. En die was wel gedorst natuurlijk, maar daar zat nog wat vuil bij en daar zat nog wat kaf bij. En dat moest er eerst allemaal uit. En dan wierpen ze de tarwe met alle vuiligheid die daar nog tussen zat op. En de wind woei en het lichtste van het vuil, dat werd door de wind weggewaaid. En het andere zakte door de mazen van de zeef naar beneden. Zodat wat uiteindelijk overbleef het schone graan, de schone tarwe was, die gebruikt kon worden. Wel, zo heeft Satan gezift, zegt de Heere Jezus, als de tarwe. En waar is Satan om te doen? Als die zift, als die schudt. Nou zegt u, daar kun je vanuit de Bijbel heel wat over zeggen, over dat werk van Satan. Paulus spreekt in het meervoud over zijn listen. En die listen, daarvan zegt Paulus, die zijn ons niet onbekend. Inderdaad, het werk van Satan, daar wordt in de Bijbel heel veel over gezegd. U mag het wel eens naspeuren, want dat is niet zonder belang. Maar als u het nou samen moet vatten, dan gaat het om één ding, zegt de Heere Jezus. Weet u waar de Satan op uit is? Om het geloof te doen ophouden. Als je het volledig wil zeggen, moet je het zo zeggen. Satan is erop uit om mensen bij het ware geloof vandaan te houden. Bij de ware bekering vandaan te houden. En als hij dat niet kan, dan probeert hij het geloof te doven. Uit te blussen. Weg te drukken. Dat is zijn diepste bedoeling. En daar is het Satan om te doen, zegt de Heere Jezus. Hij heeft u opgevorderd. Hij heeft van God gevraagd, met iets van een dwingende stem, Petrus, en die Johannes, en die Thomas, ik wil ze hebben, om ze te zeven. Net zoals hij eenmaal Job opvorderde, om hem op de zeef te leggen. En Satan is erop uit om zo lang te zeven, zo lang ze als tarwe te laten dansen, op de mazen van de zeef dat ze erdoor zullen vallen en eeuwig om zullen komen. Het geloof op zal houden. Gemeente, herkennen we daar iets van in ons eigen leven? Want het gaat vanavond natuurlijk niet alleen maar over die zeef waar Petrus en de andere discipelen opgelegd zijn. Maar Satan heeft vele soorten en vele maten van zeven. Hij heeft ze ook in aangepaste vormen voor de 20ste eeuw en zo God het ons geeft voor de 21ste eeuw. En er zijn onder ons mensen die heel nadrukkelijk op de zeef van Satan liggen. Wie dan? Wie eigenlijk? Nou, als je onbekeerd bent, dan lig je op een zeef van Satan. Of je het weet of niet, je ligt op een zeef van Satan en dat is een hele gevaarlijke zeef. Want Satan probeert de onbekeerde kinderen van het verbond bij God vandaan te houden. En dat doet hij soms door ze tot grove zonde te verzoeken. John Owen schrijft ergens, als je het over deze dingen heeft, hoeveel jonge mensen die onder het woord zijn groot geworden, hebben hun geweten tot bloedens toe verwond door een ernstige zonde en door toe te geven aan de strikken van de vorst der duisternis. En je ziet het soms. Veelbelovende jongeren in de greep van een zonde gekomen, meegezogen. En als God het niet verhoedt, op zo'n dwaalweg, dat er geen weerkeren aan lijkt. Als het zo is met jou, ga niet verder. Leef niet door, maar zoek de Heere nu het nog kan. Maar het kan ook anders. Het kan ook met wat opgeklopte rechtzinnigheid die voor God niet kan bestaan. Dan word je een beetje vroom. Maar met allemaal kleine letters. Vroom. Dan zeg je, ik neem het niet zo makkelijk, tenminste. Dat zeg je tegen kerkelijke jongeren. En laat je dat merken. Als je in ander gezelschap bent, is het wel eens anders. Maar je denkt dat het zo nog aardig gaat, want er zijn mensen, misschien zitten ze ook hier wel in de kerk, die soms nog een beetje trots zijn op lege rechtzinnigheid en lege onbekeerlijkheid. Ik neem het niet zo licht. Maar je zit op een zeef. Op een zeef waarvan de mazen wijd geworden zijn. En waar Satan bezig is om je op een rechtzinnige manier verloren te laten gaan. Het kan nog anders. Onder invloed van een bepaald soort gevoelsreligie die vandaag ook in ons goede vaderland met handen te tasten is, dat je zegt wel die oude Bijbels bevindelijke prediking dat er een wonder aan een mens moet gebeuren, dat is allemaal zo dompig en zo zompig. Het is allemaal veel wijder. En je hoort het misschien zeggen en er staan grote advertenties. Amsterdam Arena, waanzinnige artiesten. En je kan ook nog bekeerd worden op de EO Jongerendag. Zit er geen gevaar in? Zit er geen gevaar in? Als je bij waanzinnige artiesten bekeerd moet worden. Satan heeft u zeer begeerd te ziften. Te ziften. En gemeente, het erge is dat als die ziftende werking van Satan bezig is, dan is Petrus blind. En dan zijn de geestelijke leidslieden van Nederland blind. Dan zijn zelfs Gods kinderen blind. Want bij het ziften hoort gesloten ogen. Weet u dat me soms diep aangrijpt, ook heel persoonlijk. Dat je zo weinig mensen tegenkomt die echt wakend en biddend zijn vandaag. En ik zeg het allereerst van mezelf. Hoe is het bij u? Hoe is het bij jou? Heere, open mijn ogen, opdat ik de tijd versta en de geesten versta en beproef of de dingen uit God zijn. Open mijn ogen, als ik zie dat ik zien mag, mijn zonde. Maar ook de enige weg ter ontkoming. Ik denk aan een oudere vrouw uit mijn eerste gemeente. Ze is al lang in de eeuwigheid. Ze was niet getrouwd. Ze was ook, wij zouden zeggen, minder begaafd. Had iets heel kinderlijks. Maar in de eenvoud en in de kinderlijkheid vreesde ze God. En als je bij haar op bezoek kwam, dan vertelde ze vaak hetzelfde. Tenzij de Heere vanuit zijn woord weer eens wat nieuws aan haar had laten zien. Maar je kon soms eigenlijk het patroon van het gesprek al voorspellen. Zo was ze. En bijna altijd begon ze haar gesprek als ze je aansprak, dominee. Ik ben dagelijks wakende en biddende. En dat was geen vroom praatje. In de kinderlijkheid was dat echt. Wakend en biddend. Het heeft me vaak beschaamd. Hoe is dat bij u? Want laten we de lijnen meteen maar door gaan trekken. Het is niet alleen maar zo dat mensen op de zee van Satan worden gelegd. Die onbekeerd zijn. Maar hier laat de Heere Jezus zien, ook Gods kerk ligt op de zeven. En er kunnen soms bijzondere tijden zijn. Het woord van de tekst onderstreept het, dat ze op de zeef gelegd worden. Petrus, de discipelen, gekenden van de Heer, geroepen, met koorden van liefde getrokken. En toch op de zeef. En u ziet het toch. Petrus heeft het helemaal niet in de gaten. Petrus denkt nog veel te hoog van zichzelf. Hij is dat gesprek, wie is toch de meeste, niet kwijtgeraakt. Heere, ik ben bereid om met u in de gevangenis te gaan. Hij gelooft de profetische vermaning van de Heere Jezus niet. Simon, Simon, dat is al een teken dat de Satan meer vat op je heeft dan je zelf denkt. Maar Simon en de anderen, ze zullen worden geschud op de zeef van de Satan. En dan zal Petrus erdoor vallen. Want Satan maakt die mazen van die zeef zo wijd. Dat Petrus uit eigen kracht er nooit op zal blijven. Maar hij valt erdoor als God het niet verhoedt. Satan heeft de mazen van de zeef wijd gemaakt. En zo kan het nog zijn, gemeente. Dat mensen in tijden van aanvechting, in tijden dat ze alle dingen kwijt zijn, dat het zo toegesloten is, als op de zee van Satan liggen. En dan hoor je het van binnen soms, die stem, is het wel echt? Bedrieg je jezelf niet? Waar is God op wie je bouwde en aan wie je je zaak betrouwde? Dan kan het soms zo zijn dat de twijfels boven borrelen met dat oude vers van die bekeerde slavenhandelaar uit Engeland uit het begin van de 18e eeuw, John Newton, die ergens dat bekende vers dichtte. Het is een vraag die ik brandend ben te weten. Een vraag die mij zo vaak beangstigt en verdriet. Mag ik met recht een kind des Heren weten, heten? Ben ik zijn eigendom? Of ach, ben ik het niet? Op de zee van Satan. Waar moet je het dan zoeken? Hier staat het. De Heere Jezus zelf heeft het gezegd. En als dat nou werkelijkheid wordt, dat je aan alle kanten gezift wordt en die tarwe opgeworpen wordt en ze danst als het ware op die mazen van die zeef en ze zal er op een gegeven moment nog doorvallen. Ik heb voor u gebeden. Dat is de enige hoop. Wat dat betekent, laten we het eens naspeuren. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. Als je het zo leest voor de eerste keer of voor de tiende keer, dan denk je, ja, de Heere Jezus heeft dus in het verleden gebeden. Maar daar zit toch veel meer in die tekst. Natuurlijk heeft de Heere Jezus ook in het verleden gebeden. Want toen de discipelen geroepen werden, u kunt het in de roepingsgeschiedenis nalezen, toen heeft de Heere Jezus voor hij zijn eerste discipelen begon te roepen, een nacht doorgebracht in gebed. Hij heeft gebeden op die berg alleen. En er zijn ook andere momenten geweest tijdens zijn aardse leven dat hij gebeden heeft en gesmeekt heeft voor zijn discipelen. Maar we moeten hier niet alleen maar denken aan iets wat in het verleden ligt. Het woord mag je ook vertalen, het is eigenlijk moeilijk te vertalen, met Christus heeft gebeden en hij bidt en hij zal bidden. Het heeft iets onbepaalds, iets wat voor alle tijden geldt, voor heel de geschiedenis van zijn duur gekochte kerk. Ik heb gebeden en ik bid en ik zal bidden. Ik heb gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En als we dan even de omgeving van de tekst op ons laten inwerken, gemeente, dan wordt het wel heel sprekend en heel aangrijpend. In dat woord wat aan het slot van de schriftlezing staat. En Jezus in zware strijd zijnde bad. En dan weet u, in Gethsemane worstelt Christus. En bidt hij dat de beker van het lijden hem voorbij mag gaan. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Zo strijdt hij. Maar laten we het niet vergeten, gemeente, de Heere Jezus strijdt hier niet alleen persoonlijk. Maar hij strijdt, hij worstelt hier als borg. En als hij hier bidt, laat deze beker aan van mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden, dan ligt daarachter zijn hartelijke liefde voor zijn kerk en de strijd om zijn kerk te bewaren voor de boze vader. Indien het zo zou zijn dat mijn kerk verloren zou gaan zonder de beker, zet u de beker dan maar aan mijn lippen en laat mij ze drinken, hoe zwaar die ook is, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Christus worstelt in Gethsemane. Hij bidt ook dat het geloof van zijn discipelen niet ophouden. Hij bidt ook voor Petrus die hem straks zal verloochenen. Hij bidt ook voor een Thomas die straks in de diepe draaikolk van de twijfel lijkt te verzinken. Hij bidt voor heel zijn kerk. En biddend wordt zijn zweet tot grote droppels bloed. Gemeente, dat is wat geweest. Lucas, de dokter onder de evangelisten, moet u maar nooit vergeten, onderstreept dat op een heel aangrijpende manier. Want hij zegt, en zo staat het letterlijk in het Grieks, dat er grote tromboi van zijn lichaam afliepen. Dat zijn maar niet droppels, maar bloedklonters. U kent het woord misschien uit trombose, bloedklompen. Zo was het bij de lijdende borg. Bloed onder het gebed. Bloed onder het worstelen om zijn kerk. Wat heeft het de Heere Jezus gekost, Petrus, om je vast te houden? Ik bid voor u. En u die de Heere kennen mag misschien door veel vragen en strijd heen die we zo net kort aanduiden. Wat heeft het de zaligmaker gekost? Ik bid voor u. Er is nog iets wat we bij die woorden niet vergeten mogen en dat is dit. Dat als de Heere Jezus zegt, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Ik bid voor u. Dan staat dat tegen de achtergrond van die zeef niet. Van mensen die heen en weer geslingerd worden op die zeef. En dat kunnen allerlei soorten van aanvechtingen zijn. We hebben er zo net maar een paar genoemd. Maar het zou kunnen dat er iemand in de kerk zit die misschien niet direct met allerlei innerlijke aanvechtingen te maken heeft. Maar bijvoorbeeld een kruis in zijn leven draagt en het onder dat kruis maar niet met God eens kan worden. Of die een vreselijk verdriet meedraagt en in stilte lijdt, dan kun je met zoveel vragen aangevallen worden. Maar hoe de aanvechting er ook uitziet en wat het karakter ook is van de bestrijding, dit is zeker. Dat juist in de aanvechting, in het siften op de zeef, gaat het erom, zegt de Heere Jezus, dat de Satan bezig is het geloof te dimmen en te dempen. En als het mogelijk was dat het weg zou gaan. En dan kan het erop lijken, gemeente, dat je op de zee van de Satan zo ver komt dat je denkt, ja, is er ooit wel wat geweest? Ik zal nog een van deze dagen omkomen. En toen Petrus de Heere verloochend heeft en indachtig werd, toen hij tot zichzelf kwam en naar buiten ging en bitter weende, toen heeft Petrus misschien wel momenten gehad dat hij gedacht heeft, en nu ben ik alles kwijt, ik heb alles verzondigd. Petrus boven de zeef. En het schudde ging zo zwaar dat Petrus erdoor dreigde te vallen. Omdreigde te komen. Het was alsof Petrus door de mazen heen viel. Maar de Heere had het hem bij voorbaat al gezegd. Simon, als Satan zift en als de zeef zwaar geschud wordt, ik heb voor u gebeden. Biddende handen. Handen die straks doorboord genageld worden aan het kruis. En gemeente, al waren de mazen van die zeef dan net zo wijd geworden als de poorten van de hel zelf. Petrus kon er toch nooit doorvallen. Ik heb voor u gebeden. Hij wordt vastgehouden door biddende handen. Door doorboorde handen. Door de borg die voor zijn kerk bidt. Tot bloedens toe in Gethsemane. Mag u daar iets van kennen? Van dat juist in het schudden van uw leven vastgehouden worden. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Denk aan een oude vrome, leefde vele jaren terug. En hij was aan het einde van zijn lange leven gekomen. En hij had het moeilijk. Eenzaam geworden, vrouw verloren. Leven bood niet zoveel meer. Krachten werden minder. En vooral geestelijk moeilijk, want het was donker, God kwijt. Hij kreeg bezoek van een oude vriend en die vriend die luisterde zo eens naar hem en die liet hem maar een poosje praten. En toen begon die man te spreken. En hij zei tegen zijn moedeloze vriend, niet, man, het is toch wel eens anders geweest. Je hebt toch dit meegemaakt en dat meegemaakt. Begrijpt u me goed, gemeente, dat kan tot steun zijn, hoor, als je terug mag kijken. En daar licht over valt, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Maar als iemand echt in donker zit, moet je maar niet in de eerste plaats hem terug laten kijken. Maar probeer hem maar omhoog te laten kijken. Dat is de Bijbelse weg. Allereerst omhoog te laten kijken. En wat deed die oude vriend? Die ging vanuit het woord laten zien wat Christus nu allemaal wil zijn voor mensen in donker. En zo heel eenvoudig zegt hij op een gegeven moment, weet je het dan niet? Wat Johannes zo vaderlijk zegt tegen de gemeente aan wie hij schrijft in zijn brief, kinderkens. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En toen ging hij vertellen dat die Heere Jezus Christus nou altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Zelfs als zijn kinderen slapen, dat Jezus bidt. Zelfs als ze vanwege de drukte van het werk hun hoofd helemaal er niet bij hebben bij de dingen van de Heere. De hoge priester bidt. Zelfs als ze in donker zitten, de hoge priester bidt. Zelfs als ze uitglijden en afdwalen. Nee, dat keurt de hoge priester niet goed. Nochtans bidt hij. En die oude broeder kwam eruit. En toen later zijn dochter op bezoek kwam, toen zei hij het onder tranen, kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Ik heb voor u gebeden. Wel eens mogen zien op die onuitsprekelijke, altijd durende voorbeden van de Heere Jezus. Daar ligt de vastheid van het geloof. Daar ligt het diepste geheim van de volharding der heiligen. Daar ligt de kracht van het en wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Daar ligt de kracht van het gedragen worden. Gedragen worden op biddende handen. Ik heb voor u gebeden. En dan nog iets, gemeente. En dat is dit. Dat als de Heere Jezus nou voor Petrus bidt en als de Heere Jezus nou in de hemel bidt voor zijn kerk, ook vandaag, ook voor die vader en ook voor die jonge man misschien, die zo in de zifting van de Satan heen en weer geslingerd wordt, dan is Jezus bidden heel bijzonder. Als het gaat over het bidden van de verhoogde Christus, gebruikt de Bijbel altijd een woord, en dat moet u maar nooit vergeten, wat in onze vertaling met bidden vertaald wordt. maar wat je ook mag vertalen met eisen. Als Jezus als de verhoogde Christus bidt, dan bidt hij niet als een smekeling, als een rechteloze. Zo mogen wij bidden, zo past het ons om te bidden, als rechteloze, hulpbehoevende mensen. Maar als de grote hoge priester bidt, ik heb voor uw gebeden en ik bid en ik zal bidden, dan eist hij, Vader, ik wil. En gemeente, dan moet God antwoorden, want laat ik het nou maar eens eenvoudig zeggen, dan laat die grote hoge priester aan de Vader zijn doorboorde handen zien. En dan zegt hij, Vader, ik heb betaald. En u kunt u ze niet meer verloren laten gaan. En u kunt u ze niet meer hun geloof laten verliezen. Vader, ik wil. En dan moet de Vader horen, gemeente. En dan wil de Vader ook met de liefde van heel zijn vaderhart horen. En dan is het één stem van de drie-enige God. Ik wil, Jehovah, ik zal. Omdat Christus gezegd heeft, ik wil. Ja, maar zegt iemand, dat is nou tot troost voor Gods kerk. Ook voor die strijdende kerk, die aangevochten kerk. Maar wat als je nou eerlijk zeggen moet, zo stil in je hart, zoals je in de kerk zit of meeluistert voor de kerktelefoon. Maar ik ken die heren niet en ik sta daar buiten. En ik mis de kennis van die genade. Wat dan? Of als er een grootmoeder in de kerk zit die denkt aan haar kleinkinderen. Die misschien zo opgaan in het leven. En waar je zo weinig van merkt dat de dingen van de Heere waarde voor hun hebben. Heren mijn kinderen. Heren mijn kleinkinderen. Zult u dan één ding niet vergeten, dat de Heere Jezus Christus niet alleen maar bidt voor degene die net als Petrus en Jacobus en Johannes al tot bekering gekomen zijn. Maar dat hij ook bidt voor degene die nog bekeerd moeten worden. U moet het vanavond en jij ook vanavond maar eens nalezen, dat machtige hoofdstuk Johannes 17. Dan staat het daar op een gegeven moment, Vader, ik bid u voor degene die gij mij gegeven hebt. En dan spreekt de Heere eerst over degene die al tot bekering gekomen zijn, de discipelen en de vrouwen. Maar dan volgt, en ik bid u niet alleen voor hen, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Gemeente, de grote hoge priester, de priester die hier zegt, en ik bid voor hen dat hun geloof niet ophouden, die bidt ook dat degene die hem van de Vader gegeven zijn, tot bekering mogen komen. Wel eens over nagedacht dat op dit ogenblik aan de rechterhand van de Vader gebeden wordt voor de bekering van zondaren. En zou je dan als grootmoeder en als vader niet op je knieën gaan en zeggen, Heere, mag dan die kleinzoon van me, en noem zijn naam dan maar hoor. Mag die nou in de biddende handen van die grote hoge priester begrepen zijn? Want ik weet het, Heere, als ik hem moet bekeren, dan komt er nooit wat van. Kan niet. Maar u kunt het. En bij u is een ruimte die geen mens uit kan meten. Zou u het willen doen? En dan mag ook die al wat oudere man die in de kerk zit en zegt, daar ben ik nou vreemdeling van, smeken of zijn leven geborgen mag worden in die biddende handen. Heere, staat er toch. Ik heb het niet verdiend, maar het staat er toch. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Zou je het daar niet zoeken? En het valt zo mee. Bij die hoge God en bij zijn lieve Zoon Jezus Christus, die gekomen is om te lijden en om te strijden en om die machtige vijand te weerstaan. En daarom geeft hij Petrus ook een bevel, een koninklijke opdracht. En daar zit ook nogal het nodige in. Ik stip het maar aan vanavond. Want Petrus krijgt als opdracht te horen, Simon de Satan heeft gezift. Van links en van rechts. Met aanvechtingen, met opborrelende zonden, met van alles en nog wat. Want hij weet je zwakke plekken, Simon Satan heeft gezift. Maar ik heb gebeden. En Simon, als nou in de toekomst je bekeerd zult zijn, versterk dan je broeders. Ja, zegt iemand, was dat nou? Simon eens bekeerd. Simon was toch bekeerd. U hebt het zelf gezegd. Simon was een gekende, een knecht van de Heere, geroepen. Jazeker. Maar u weet toch dat het woord bekering in de Bijbel meer betekent. Dat leert u toch op catechisatie. Vroeger, dat leren we toch nog. Bijbelse begrip bekering in hoofdlijnen drie dingen. De eerste bekering, dat is meestal het woord wat we gebruiken. Dan bedoelen we iemand die uit het donker, uit het duister gebracht wordt tot Gods wonderbaar licht. Dat is de wedergeboorte. En dat kun je in zekere zin ook de bekering noemen. Want de wedergeboorte en die eerste bekering, dat hoort bij elkaar. Die bekering hebben we nodig, die eerste principiële bekering. Nou, die had Petrus al van de Heer ontvangen. Maar dat betekent het woord bekering ook de dagelijkse bekering. En dat is de doorgaande bekering in het leven van een kind van God. Dus ieder die de eerste bekering ontvangen heeft, die is niet afbekeerd. Dat is geen bekeerde man in zekere zin. Nee, die heeft die doorgaande vernieuwing nodig. En daar leest u over in zondag 33 van de Heidelberger Catechismus. En dan heb je ook nog een derde betekenis. En daar gaat het hier over. Dat is wanneer je erg diep gevallen bent als kind van God. Dan moet je weer opnieuw hersteld worden. David, gevallen. Straks wordt hij weer hersteld. Een bekering van zijn diepe val. En Petrus, als die straks verloochent, een bekering van zijn diepe val. En nou zegt de Heer Jezus iets heel beschamends tegen Petrus, zeg. Petrus, zoals je nu bent, met alle genade die je bezit, kun je de broeders niet versterken. Of niet? Petrus was toch een geroep? Ja, Petrus was een geroepen knecht. En de Heer kon ook een woord wat blinde Petrus sprak nog gebruiken. Laat dat duidelijk zijn. Maar het is nodig dat Petrus eerst weer op zijn plek komt. En als die weer op zijn plek komt, als die weer een bruikbaar instrument wordt in de handen van God, en niet met zijn hoogmoed en met zichzelf op de voorgrond staat, dan is Petrus weer een instrument in de handen van de koning. Begrijpt u het? Want ook Gods knechten en Gods kinderen, met alles wat ze van de Heere ontvangen hebben, hebben het weer nodig om op hun plaats gebracht te worden. Amstdrager zijn is niet alleen maar ik weet hoe ik tot bekering gekomen ben, hoor. En ik weet hoe ik ambtsdrager ben geworden. Dat is een zegen als u dat weten mag. Maar het is ook Gods verborgen omgang. In de dagelijkse beoefening. En lieve mensen, als een kind van God of een knecht van God van pad is, dan is die niet bruikbaar. Ook al kan God soms ook in die tijd nog zegen geven. Maar om bruikbaar te zijn moet God ze kneden. Oefenen. Petrus, je moet weer op je plek komen. Daarom is zo belangrijk, gemeente, dat er biddende gemeenten zijn in Nederland. Voor de dienaren van het woord. Voor de ouderlingen, voor de diakenen. en voor alle kinderen van God. En voor de mensen die nog moeten worden toegebracht. Heere, maak ze bruikbaar, zodat ze veel kunnen spreken over u. En zodat ze de broeders kunnen sterken en de mensen die nog geen broeder zijn, die er nog buiten staan, tot jaloersheid mogen verwekken, dan gaat er wat van uit. Dan zegt zelfs iemand die er weinig van moet hebben, weet je, het is wel een erge, fijne man hoor, een beetje zwaar op de hand, maar het is wel echt. Je kan er wel respect voor hebben. Petrus gekneed en geoefend. Gemeente, dat valt voor het vlees van Gods kinderen en zeker voor het domineesvlees niet mee. Maar het is wel nuttig. Gekneed. En waarom kan Petrus dan sterken? Wel omdat hij zelf, juist als hij opnieuw tot bekering komt in de zin van zijn diepe val bekeerd wordt, uit eigen ervaring weet waar het nou eigenlijk om ging. En hoe zal Petrus die broeders dan sterken? Door ze ernstig te waarschuwen. Jazeker. Door de ernstig te waarschuwen. Denk niet licht. Broeders, zusters, denk niet licht. Gemeente, zo zou Petrus zeggen, over de listen van de vorst der duisternis, want in mijn blindheid dacht ik dat ik er wel tegen opgewassen was. Maar nu moet ik het u zeggen, en u leest het in zijn brief 1 Petrus 5, Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Ernstige waarschuwd. Hij heeft het aan den lijve ervaren en aan de ziel ervaren. Maar dat is niet het enige. Dat kan ook nooit het enige zijn als de dingen echt leven. Hij mag ook zeggen, en als er geen biddende hoge priester geweest was, dan was ik door de mazen van die zeef heen gevallen. Dan was ik omgekomen. Dan was ik in de hel terechtgekomen. Maar nou waren het biddende handen die mij vasthielden. En daarom kan Petrus in zijn preken en in zijn brieven zo ruim en zo kostbaar spreken over de Heere Jezus Christus. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Weet u waarom, zou Petrus zeggen? Omdat die dierbare Christus nu zelf door zijn bitter lijden de weg van het geloof heeft geopend. En de gave van het geloof heeft verworven. En omdat hij in zijn kostbare voorbeden zelf bidt. En omdat hij blijft bidden dag en nacht, uur na uur, in de hemel der heerlijkheid. Daarom houdt mijn geloof niet op, als struikel ik soms. En al glijd ik soms onzaggelijk uit. En al ben ik soms in mijn dwaasheid het pad bijster. Hij heeft gebeden. En er is Petrus in al de jaren dat God hem in zijn dienst nam, nooit moe van geworden. Tot het einde toe. Spreken van Christus. Gemeente, daar hoef je geen ambtsdrager voor te zijn. Al heeft het, zoals we hebben aangeduid, zeker ook betekenis voor het ambt. Maar het geldt voor ieder van Gods kinderen. Als je nou eens spreken mag, dat God je uit de diepte, uit de zee van Satan heeft verlost, zult u niet zwijgen. Vertel maar tegen de kinderen. En als u niet weet hoe het moet, of denkt voor gesloten deuren en gesloten oren te komen, zou u dan die grote hoge priester niet bidden om open oren en om woorden die precies op zijn plek zijn? Want soms is het zo heel duidelijk, weet u, dat als je eens echt mensen hoort spreken, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat het harten jaloers maakt, ook van jonge mensen hoor. Zeker ook vandaag. Want er zijn jonge mensen die daarnaar hunkeren. Naar een echt gesprek en naar een echt getuigenis over de wondere werken van de Heere in het leven. En ook bij ouderen. En weet u, als dat gebeurt, dan worden ze jaloers. En dan wordt iemand misschien nog heel jong of al wat ouder die de Heere vreest soms ineens gesterkt. En dan zeg je als dominee, terwijl je misschien al weken of maanden liep, is het niet proegen op rotsen? Is het niet vergeefs werk? Zee van Satan, die ook daarin krachtig is. Dan kan het je zo versterken als je ineens mag horen. Die door God gegrepen. Of iemand hoort spreken. En hoeft niet eens onder je eigen prediking of onder je eigen zorg te zijn. Die een woord ontvangen heeft wat tot in het diepst van zijn ziel zijn kracht heeft gedaan. Denk aan iets van jaren terug. Schotse kerk ergens in de grote stad Toronto. Het was avondmaalstijd en u weet misschien in die Schotse kerken, dan heb je de week voor de avondmaalzondag allemaal bijeenkomsten. En een van die bijeenkomsten, dan komen de avondmaalgangers, tenminste de mannen, komen naar voren en die spreken over hun geestelijk leven. Getuigenis over hoe het geweest was de maanden die voorbij gaan. En die dominee had me gevraagd, joh, kom eens een keer luisteren. En ik was er. Donderdagavond. En de een kwam naar voren na de ander. Een ouderling gerijpt in de vreze Gods. Met instemming geluisterd. Bekende klanken. Goede klanken. Een man achter in de kerk die niet eens naar voren kwam, maar die zomaar opstond en sprak over wie de Heere voor hem was. Met instemming geluisterd. En de laatste, het was maar een kleine gemeente, de 16e, een jongen. 17 jaar. 3 maanden daarvoor midden uit de wereld gegrepen. Geen lang verhaal. Maar iets vertelt van de nood die God hem had opgelegd. En toen kan het eigenlijk niet navertellen, gemeente. Wat hij gezien had in dat dierbare bloed van de Heere Jezus. En toen zijn we naar huis gereden. Ik had een paar ouderlingen bij me. En wat zelden gebeurde, we hebben in de auto zitten zingen. Oude Hollands psalmen. God werkt nog. Versterkt uw broederen. Wat was het goed om zo'n prille jongen, waar de lentegeur van de eerste liefde nog op lag, te horen vertellen. Hoort wat mij God deed ondervinden. En wat zou het een wonder zijn als er nou uit 3 bergen of uit de omgeving of waar u ook vandaan komt. Of u nou 14 bent, of 20 bent, of 38, of 76. Als het van de week zou gebeuren, heb je het gehoord? Hij is eruit gehaald. Uit die zee van twijfels. Heb je het gehoord? Die jongen is radicaal veranderd. Heb je het gehoord, die jonge vrouw, waar we als ouderlingen al lang op uit hebben zitten kijken, ze is tot ruimte gekomen. Hoort wat mij God deed ondervinden. Het kan nog, gemeente. Het kan omdat Jezus Christus in de hemel is. Niet zonder bloed. En omdat hij boven al het geweld van de Satan uit machtig is. En dan kan Satan begeren en opeisen. Ik wil. Maar het goddelijk ik zal van Jezus. Ik zal borg voor hun zijn. Is krachtiger dan alle zonde. Dan alle vloek. En dan alle satanische listen.
En dan wordt het toch waar, straks eeuwig. Ik werd benauwd, van alle zijden geschud. Maar riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. De Heere is bij mij. Hoe? Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, bewaar ons voor der boze macht. We hebben het gehoord, we hebben er ook maar iets van kunnen zeggen. Die boze is zo machtig en hij eist en hij dwingt. Wie zal staande blijven? Heer, als Petrus niet staande blijft, dan blijft niemand staande. En dat bedoelt uw woord ons ook te zeggen. Maar tegelijkertijd wijst het ons zo kostbaar op. Die biddende handen, die milde handen. O Heere, dat wij en onze kinderen daarin begrepen mogen zijn. Gezegende hoge priester, breid uw handen uit over ons allen. En breng ons toe. En als we toegebracht werden, wil u meer en meer funderen in het geloof. En geef dat we de voortgang in het geloof en de oefeningen in het geloof mogen zoeken bij hen. Die bidt dat het geloof niet ophoudt. Heere, leer ons dan maar voor het eerst of ook opnieuw om niets te worden in onszelf. Opdat hij alles wordt. Hij moet wassen. Ik minder worden. Laat dat ons leven mogen worden. En wil u zo ook met ons meegaan deze week in. Heere, bereid onze harten. En bekeer ons leven. En vernieuw ons leven. Dank voor alles wat u gaf op deze dag. Geef dat alles wat van u is en u hebt veel gegeven, gezegend mag worden. En wat van ons is, of wat de toets van uw heilig oordeel niet kan doorstaan, wil u het genadig verzoenen. verhoor ons in het bloed van de Heere Jezus. Uit genade. Amen. Psalm 17, vers 3, gemeente, is onze slotzang. Heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.